Dit is een podcast van Wintertuin.
Welkom bij Radio Debuut. In deze reeks worden kersverse debutanten geïnterviewd over hun debuten en het belang van literatuur. In deze aflevering ga je luisteren naar Sel Merel Wenselaars in gesprek met Hanna Chris Lomans.
Welkom luisteraar. Welkom Hanna Chris Lomans. Heeft een prachtig bundel geschreven, Een lichaam dragen. Dag Hanna, welkom.
Hoi. Hallo.
Hanna, traditioneel beginnen we altijd met een laudatio en die wordt deze keer uitgesproken door dichter-radiomaker Dennis Gaans.
Lieve Hanna Chris. Toen je vroeg of ik op je Arnhemse bundelpresentatie kon komen spreken, was ik eerlijk gezegd best opgelucht dat ik niet kon. Niet omdat ik niet wilde spreken, maar omdat er zoveel is wat ik wil zeggen. Over jou, over je werk, over liter schemberthee. En ook omdat ik sommige dingen niet kan zeggen. Omdat het dingen zijn die tussen de woorden bestaan. Maar het is je dus toch gelukt. Ik ga iets zeggen. En met oog op de tijd hou ik het op je werk. En laat ik jou en de gemberthee even tussen ons. We kennen elkaar nu op de kop af 10 jaar. Als ik goed heb gerekend. Een groot deel daarvan heb ik mee mogen lezen met jouw werk. En als ik zeg meelezen, bedoel ik samen met jou. Dat klinkt voor de hand liggend, maar dit is wat ik bedoel. Het werk was altijd meer dan wat jij ervan gemaakt had. Zo voelde het tenminste. Jij was dus net zo goed lezer van het werk en samen waren we het aan decoderen. Hier voor me op tafel ligt een van mijn pogingen om een vroege versie van wat een lichaam dragen is geworden te ontcijferen. Het is een kaart, met daarop 3 gebieden. De stad, het bos en een berglandschap. Om de gebieden heen staan woorden en tussen de gebieden heb ik lijnen getrokken. Routes, zo je wil, met nog meer woorden. Zo wordt de stad, die volgens de kaart onder andere toegankelijk mentaal en seksueel is, verbonden met het bos, dat over dromen, ritueel, geweld en schors gaat, via routes van schuren een transitie. Je kunt er niks mee met die kaart. En toen ik eindelijk de affe versie van Een lichaam dragen las, wist ik ook meteen waarom. Die bundel is namelijk, naast heel veel andere dingen, zelf een kaart. Een kaart van de menselijke geest, van de psyche. Maar waar bekende historische psychonauten zoals Huxley, Kesey en Leary heel veel drugs nodig hadden voor hun verkenningstochten, steek jij een kaars aan, wacht je op de beelden en noteer je ze zorgvuldig. Ik weet niet of dit echt jouw proces is, maar zo stel ik het me altijd voor. Als Carl Jung de Bijbel had geschreven, dan had die waarschijnlijk verdacht veel gelijkenissen met jouw bundel vertoond. Want naast een kaart is een lichaam dragen ook een verzameling aan parabels, rituelen en symbolen. Maar allemaal met een nieuwe taal. Zonder geschiedenis, zonder connotaties. Een lichaam dragen is tot de nok toe gevuld met gestalten waaraan we nog betekenis kunnen geven. En als ik zeg dat jij net zo goed lezer van je werk bent, bedoel ik dat. Niet dat je het niet geschreven hebt, maar dat je het geschreven hebt als nieuwe rituelen, als verse symbolen, als contouren. Dat maakt het werk zo indrukwekkend, zo herleesbaar en vooral zo altijd nieuw. En dat brengt me tot mijn vraag aan jou. Wat is het nieuwste dat jij aan een lichaam dragen hebt ontdekt?
Oeh, dat is een goede vraag. Daar moet ik ook even over nadenken. Ik denk het nieuwste wat ik eraan heb ontdekt is dat ik er eigenlijk verrast door ben door hoe hoopvol het boek is. Het is ontstaan uit ook best wel veel worstelingen. Uit een periode in mijn leven waar ik me best wel ook vast voelde zitten. En laatst zei er een goede vriend van me die het had gelezen dat het een utopische bundel was. En daar moest ik best eventjes over nadenken, maar eigenlijk denk ik wel dat dat klopt. Er worden nieuwe mogelijkheden geopend. die ondanks alle tegenslagen blijkbaar wel kunnen bestaan. En dat is iets wat ik tijdens het schrijven soms kon ervaren, maar zo achteraf is dat een nog grotere kracht ervan dan ik tijdens het schrijven door had, denk ik.
Waar Dennis het ook over heeft, is naast het schrijven, is er het samen lezen.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Wat is dat, samen lezen? En hoe nieuw is dat lezen dan? Met welke ogen lees jij zelf je eigen werk?
Dat samen lezen waar Dennis het over heeft, dat herken ik ook heel erg van hoe we samenwerkten. En ook hoe ik schrijf en hoe ik me tot mijn teksten verhoud. Dat ik vind het altijd heel belangrijk dat schrijven niet als werk voelt en ook niet doelbewust is. Eigenlijk schrijf ik al mijn teksten door mezelf tot een punt te brengen waar ik het gevoel heb dat ik niks hoef. En vanuit dat niks hoeven komt eigenlijk alles, precies zoals Dennis ook zegt. Dus het is op een bepaalde manier ergens een soort van egoloos of zonder voorbedachte raden. En daardoor ontstaan er lijnen en gebieden die ik zelf, net als Dennis als meelezer, gewoon samen met hem kan ontdekken. Dus ja, het is voor mij schrijven dus ook echt ontdekken. Ik denk dat is wat dat samenlezen is.
Ja. En hoe lang hoefde je niet voor deze bundel?
Ik heb 2 jaar niets gehoeven. 2 jaar elke dag een uur. Maar deze bundel heeft wel zijn wortels in heel veel werk dat ik hiervoor heb gemaakt. Dat de manier waarop ik schrijf, dat niets hoeven, dat is iets dat ik... Dat is een soort van schrijfritueel dat echt al jaren oud is en wat ook jaren heeft geduurd voordat ik dat heb kunnen ontwikkelen. En het is ook weer deze bundel is ook weer voortgevloeid uit het chapboek dat ik bij Wintertuin heb gemaakt. En de thematiek en wereld die ik daar ontdekte, waar ik ook weer op voort kon bouwen. Dus het is technisch gezien 2 jaar, maar eigenlijk ook veel langer.
Ja. Ja, je noemt Wintertuin. Je bent een vrucht, maar ook een onderdeel, zou ik willen zeggen, van het ecosysteem Wintertuin. Je was zelf student op de Creative Writing opleiding van Artes. Je bent ondertussen ook zelf docent. En Wintertuin is ook een literair productiehuis, ondersteunt ook het werk actief. Hoe is het om in zo'n biotoop te werken?
Oh, ik ervaar dat echt als een grote rijkdom. Het, voor mij is dat eigenlijk allemaal ontzettend vruchtbaar geweest. Tijdens de schrijfopleiding Creative Writing heb ik gewoon ontzettend veel meters kunnen maken en ontzettend veel aan het ambacht kunnen leren. En daarna, nadat ik een paar jaartjes afgestudeerd heb, rondgezwommen in het leven, kwam ik bij dat agentschap terecht van Wintertuin of talentontwikkeltraject. En daar kon ik eigenlijk als gewoon zelfstandig mens in de wereld, los van opleidingen, los van cijfers, ontdekken wat dat schrijven nou echt voor mij is en wat ik wil dat het is in mijn leven. En daarvanuit een zelfstandige beroepspraktijk en maakpraktijk opbouwen. Daar heb ik ook echt dat ritueel kunnen ontwikkelen. En dat ik daar de ruimte en de kaders en de begeleiding voor heb gekregen die ik nodig had, dat is ontzettend fijn. En ook het vertrouwen. Want zo'n talentontwikkeltraject, dat wordt veel in je geïnvesteerd. En ook gewoon op een lange duur. Heel veel talentontwikkeltrajecten zijn altijd best wel kort. Maar ik heb bij Wintertuin echt 3 jaar gewoon heel rustigjes mijn werk uit kunnen bouwen. En dat is echt een grote rijkdom, ja.
Ja. Kost het je veel moeite of heeft het je heel veel gekost om de ruimte te maken om dit te schrijven?
Ja, denk het wel. Ik zei al dat ik mijn werk niet als schrijven niet als werk zie, maar ik zie het wel als heel hard werken om tot dat punt te komen waarop ik niks hoef. Dat vereist heel veel wilskracht om niet mailtjes of appjes te beantwoorden 's ochtends, maar gewoon dat allemaal nog even links te laten liggen voordat ik dat uur heb genomen. Maar het vereist ook een bepaalde lef om echt die vertraging aan te gaan die zo'n uur niks hoeven heeft. Het kan ontzettend confronterend zijn om niets te doen en je daar helemaal aan over te geven. Heel veel van de teksten zijn ook voortgekomen uit bewegingen. Ik heb na het chapboek heb ik samengewerkt met Gerben van Jant, een choreograaf, hebben we het chapboek naar beweging vertaald. En daar is een soort van performance uitgekomen. Maar die bewegingen zijn ook in dat uur terechtgekomen. En dat is altijd een enorme reis om, want het is ook een hele trage beweging, om die traagheid aan te gaan en daar doorheen te zakken. Ook omdat je dan geconfronteerd wordt met alle pijn die in je zit. En op het moment dat dat vanuit die traagheid langzaam in beweging komt, dan komen de beelden waar de gedichten uit bestaan.
En klopt het wat Dennis zegt? Zit je dan bij een kaars of dat is wat hij zich verbeeldt?
Ja, nee, die kaars is een ding. Jazeker, ik steek die kaars aan tijdens dat uur en aan het einde dan gaat hij weer uit. Dan voor mij is dat een heel prettig symbool voor ook al zit ik en doe ik niks en kijk ik alleen naar die kaars brandt, dus er gebeurt hoe dan ook wat. Dat vind ik een heel fijn beeld om op terug te vallen.
En de beelden komen ook vanzelf?
Ja, ja, ja.
Ja, over die beweging. Je schrijft een bad met, kun je een thuis maken in dit transitionele, in je reis door dit onvolledige landschap? En vroeg mij af, is de bundel zelf een soort thuis geworden?
Ja, zeker weten. En dat is ook grappig, want het is tegelijkertijd ook een reis door een onvolledig landschap. En dat is ook wel mooi hoe dat schrijven werkt, want dat in mijn dagelijkse leven ervaar ik natuurlijk ook een reis door een onvolledig landschap. En zijn het echt maar momenten, en soms ook best wel momenten die zelden zijn, dat ik me daar thuis in voel. En het zijn precies die momenten waaruit, bijvoorbeeld tijdens het schrijven, waar iets uit voortkomt. Dus eigenlijk is zo'n bundel een culminatie van al die momenten waarop ik me even thuis voelde, omdat er de vrijheid was dat er beelden kwamen. Dus het is een soort van bundeling van alle momenten thuis van de afgelopen jaren. Dus die bundel is eigenlijk wel een thuis, ja.
Ja. Wel een die je makkelijk kan meedragen, zoals een lichaam.
Ja, ja, dat is heerlijk.
En zou je daar een stuk uit willen voorlezen voor ons?
Heb oh,
je
ja, hoor.
Bij de hand?
Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar dat was natuurlijk een vraag die ik kon verwachten. Een baan zacht en wit licht stroomt achter de heuvels omhoog. Nauwelijks zichtbaar in het tegenlicht van de sterren. Je bekken is een knoop die opgetild en gedragen kan worden. De koelte van de nacht omringt je of je hebt je huid verloren. Wat je deed werd gezien als een explosie, maar alleen omdat je omgeving niet met je meebewoog. Diep onder de grond ontspant zich iets. En dat wat vrijkomt, is niet alleen zacht en wit. Denk aan alle lagen die je draagt en dat onder je huid een begrafenis plaatsvindt. Een traanvormig lichaam, gepekeld, aangeklampt door schelpen en wieren. Blijf erbij, niet te vroeg vertrekken. Wacht tot het lichaam is volgestroomd, zich uitstrekt onder donkerrode korst, niet wegkijken. De waterval die weer ging stromen en de bedding vulde die zich het water niet meer herinnerde. Het water glinstert op de foto die je jaren later terugziet, waarop het water bevroren in de lucht hangt. De rug, waarin een diepe vermoeidheid ligt opgeslagen. En verdriet over die vermoeidheid, de onnodigheid en onrechtvaardigheid ervan. De handelingen die niet zoveel energie zouden moeten kosten, de handelingen die geen gevaar zouden moeten opleveren en het omgaan met gevaar is zo vermoeiend. De poging om geen agressie uit te lokken, om het prachtige vallende water vast te houden terwijl het valt. Een lichaam hebben en omgeven worden. Koude voetzolen onder een oranje zeil waar de zon op schijnt. Schuivende lagen, de geur van heet plastic, een glorieus rokje, een schaafwond, een primitief gehuil. Je wordt niet gestoord, want er mag iets binnenkomen. Lik de huid van je arm, het zand uit je wond. Een lichaam hebben en niets af te hoeven stoten. Tot zover.
Dankjewel, Hanna. Dankjewel. Ja, ik ga proberen mijn schroom wat aan de kant te zetten en overboord te gooien. Want ik voel, eerlijk, ik voel heel veel schroom.
Ja?
Om met jou over deze bundel te spreken, omdat het mij zo persoonlijk ook raakt. En omdat ik het, nu parafraseer ik iemand, omdat het voor mij vlees en vis is, omdat het warm en koud is, het is lief en boos, het is krachtig en kwetsbaar. Het zijn warme, harde druppels voor mij. Nou, nu parafraseer ik jou, daarvoor parafraseer ik een van de recensies die voorbij kwam. Jouw boek is nu de wereld in... gebracht in gestort haast. Hoe ervaar je dat? Want ik lees dus dingen. Ik hoor je ook in een radioprogramma bij Frits Spits. Hoor ik je. En daar mag je geen dichter meer zijn. Daar ben je plots een activist. Daar ben je dat lichaam.
Ja, dat klopt. Dat vind ik heel... heel pittig eigenlijk. Ik voel me heel erg op mijn plek en in mijn kracht in dat dichten en in het schrijven. Ik kan dat compleet op mijn eigen voorwaarden doen. Dat is echt de ruimte die ik voor mezelf bouw en die ik dan inneem. Dat boek dan de wereld ingaat, voelt dus ook heel kwetsbaar, maar ook heel fantastisch, omdat dat... radicaal is wat vanuit mij de wereld in mag. En dat is ook niet iets wat vanzelfsprekend is voor mij. Ik ervaar een hele grote en harde scheidslijn tussen de veilige binnenwerelden waarin ik leef. Gewoon mijn thuis, de bubbels waarin ik me begeef. En de harde buitenwereld, die vaak ook gewoon gevaarlijk is. Onprettig is, maar soms ook gevaarlijk is. Om dan vanuit die intieme, genuanceerde, zachte binnenwereld iets te maken dat naar buiten kan gaan, dat voelt heel krachtig en heel... dat voelt ontzettend goed. Wat er vervolgens in die buitenwereld met mijn werk gebeurt, dat is iets wat ik wel af en toe als onprettig ervaar. Bijvoorbeeld in zo'n radioprogramma waarin het eigenlijk alleen maar over mijn identiteit gaat. En dan ook nog niet eens op een fijne manier. Ik doe dat omdat ik ook wil dat mijn boek aandacht krijgt. En daar sta ik achter. Maar dat vraagt veel van me om dat maar los te laten. Ook omdat ik er niet al te veel invloed op heb. Waar ik kan, bescherm ik mezelf ervoor. Recensies lees ik bijvoorbeeld op dit moment nog niet. Wat dat is nogal wat. Ik sta erachter dat ik het doe en ik sta erachter dat het de wereld in is. En ik ben er ook echt van mening dat ik het heb geschreven. Dus nu is het aan de wereld en aan de lezer om er dingen mee te doen. Maar dat betekent niet dat alles wat er in de wereld mee gebeurt, dat ik dat tot me hoef te nemen. Mm-hmm. Dus zo.
Helder, ja. Ja, inderdaad, hoe vloeibaar mag het werk blijven?
Ja, precies. En dat... ja, dat is helaas iets wat niet aan mij is om een antwoord op te geven.
Sowieso de vraag, wat bedoel je daarmee aan een dichter stellen?
Ja. Ja.
Is uitermate interessant. En nou ja, je hebt het misschien niet gelezen, maar Rob Schouten in Trouw wil liever anekdotisch, realistisch en rauw werk. Want hij wil het begrijpen.
Ja.
Maar volgens mij is dat niet de intentie van jou als schrijver-dichter.
Nee, ik denk niet van geen enkele dichter, denk ik.
Had je een bepaald publiek, een lezer in gedachten toen je schreef?
Nee, dat denk ik niet. Wat ik net ook al beschreef over mijn proces, ik schrijf juist niet op een doelbewuste manier. Ik weet van tevoren bijvoorbeeld ook nooit wat voor genre het werk gaat worden, of het poëzie is of het proza of nog iets anders. Ik heb heel weinig van tevoren in mijn hoofd over wat het moet worden, dus ook niet een lezer waar ik naartoe schrijf. Ik merk wel, nu het er is, dat er verschillende soorten mensen zijn die ingangen vinden in het werk. Dat zijn enerzijds gewoon hardcore poëzieliefhebbers die er erg goed op gaan. Anderzijds mensen die een bepaalde ingang hebben op de thematiek. En dat kan best wel breed zijn. Mensen die op allerlei verschillende manieren de relatie tot hun eigen lichaam willen toe-eigenen. En dat kan allerlei kanten op gaan. Merk ik dat dat soort mensen veel aan mijn werk kunnen hebben.
Ja. En hoeveel heb je nu zelf aan je werk? Want je komt uit een eenzame periode, het schrijfproces en nu de wereld in?
Ja, het geeft een gevoel van trots en ook kracht dat het er is. Dat is iets heel moois en iets heel prettigs. Tegelijkertijd is het natuurlijk doodeng en spannend, waar het proces waar ik in zit met die bundel. Maar het voelt ook als een houvast. Dit heb ik wel mooi gedaan en dit is er nu. Deze ruimte heb ik ingenomen en dat blijft bestaan.
Wink, die prijst het aan als troostend.
Mm-hmm.
Is dat een woord dat je bevalt?
Ja, ik denk wel dat dat erin zit. En voor mij is het dus ook een troostend werk. Omdat het, ondanks al het vastzitten wat er in de bundel zit, dat er toch steeds weer beweging wordt gevonden en dat er hoop wordt opgegeven, maar uiteindelijk toch altijd weer terug wordt gevonden. Ondanks alle blokkades, ook in mijn schrijfproces, ben ik toch steeds weer dat uur gaan nemen. En uiteindelijk komt het dan toch steeds weer in beweging. Dus het is voor mij... ik heb heel veel vertrouwen ook gehaald uit het schrijven van het boek. Voor mij is het een hele mooie bevestiging dat als je jezelf ruimte geeft, als er niks hoeft en als je alle eisen weghaalt, dat er dan vanuit trauma schoonheid kan ontstaan. En dat is iets enorm prachtigs, wat natuurlijk ook heel troostend is.
Ja, als een ware alchemist.
Ja.
Zie je ook andere alchemisten? Zijn er dichters, schrijvers die jou geïnspireerd hebben tot dit werk?
Ja, zeker. Peter Verhelst is een hele belangrijke dichter voor mij. Die heeft ook meegelezen met het werk. En beschrijf ik soms als een literaire godfather van me. Toen ik zijn boeken voor het eerst las, zeker ook zijn proza, toen dacht ik echt van wow, zo intens, zo compleet lichamelijk kan taal zijn. Dat heeft mij echt de ogen geopend. Voor de rest zijn er talloze schrijvers en makers waar ik inspiratie uit haal. Dat gaat echt allerlei kanten op. En die relaties tot mijn eigen werk kunnen soms ook best ver weg zijn. Ik hou bijvoorbeeld ook enorm van echt ontzettend experimentele literatuur. Je hebt in Nederland ook gewoon hele, en Vlaanderen natuurlijk ook, in het Nederlands taalgebied, hele fijne experimentele tradities, zoals Ivo Michiels. Gewoon mensen die gewoon de taal toe-eigenen om er gewoon een totaal eigen wereld mee te bouwen. Daar kan ik ontzettend enthousiast van worden. En dan kan dat best ver staan van wat ik zelf maak. Maar dat andere mensen die ruimte in de taal hebben geopend, dat neem ik wel mee en dat beweegt me voort.
En dat het universum van een lichaam dragen zich verder uit? Blijf je nu schrijven? En is dat dan poëzie?
Ik ben tijdens het schrijven van het boek ook al wel voorzichtig bezig gegaan met andere soorten teksten. En daar zit ik nu wel mee in, middenin. Ja, er lijken nu weer meer prozaïsche teksten te komen. Die misschien ook nog verder bouwen op de hoop en de utopie die schrijven kan zijn. Tegelijkertijd is voor mij dit werk dus ook wel enigszins utopisch. Het gaat echt over de vraag van wat als poëzie de transformatie waar ik naar verlang, wat als die mogelijk is in poëzie? Wat als een gedicht de ruimte kan openen voor mij om te beleven wat ik in de fysieke wereld niet kan beleven? En dat blijkt dat gedichten die ruimte daadwerkelijk kunnen openen. Maar dat dat ook een gevecht is. En in teksten waar ik nu mee bezig ben, richt ik me eigenlijk meer op de vraag, wat als de wereld daadwerkelijk ingericht zou zijn op trans mensen, op mensen die op wat voor manier dan ook gemarginaliseerd worden, wat als er daadwerkelijk een emotioneel intelligente samenleving zou zijn die op een zachte manier vorm geeft aan dat samenleven. Wat blijft er dan nog over van de problemen die we ervaren? Wat blijft er dan bijvoorbeeld nog over van dysforie? Dat vind ik een hele interessante vraag om over na te denken. En dan wordt het eigenlijk ook weer nog een stapje hoopvoller. En tegelijkertijd ook een heel interessante vorm van verzet, vind ik. Omdat er schuilt iets leuks in alle artificiële lagen die het leven moeilijk maken, wegpulken en te laten zien dat er ook iets anders mogelijk is. Maar ik ben nog helemaal maar aan de voet van die tekst. Wie weet wordt het volgende werk wel iets totaal anders. Dat zou heel goed kunnen.
Ja. Een soort transfuturisme, stel ik me voor.
Ja.
En dan terugkijkend, hoe zou je dan een lichaam dragen duiden? Zou je dat ook zo kunnen?
Ja, ik zou dat minder als futurisme zien, inderdaad. Het in lichaam dragen zit voor mij wel heel erg in het. Ja, er zijn twee teksten in de bundel, twee proza-gedichten aan het einde, die wel voor mij zich in een toekomst afspelen. Dus dat is misschien al een soort van voorschot op dat futurisme. Maar voor de rest zit een lichaam dragen heel erg, bevindt zich heel erg in het nu. Of in het nu van de afgelopen 2 jaar. Wat voor woord daarbij zou passen, dat weet ik nog niet.
Zijn dat 2 jaar die je koestert?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik ben aan de ene kant heel blij dat ze voorbij zijn. Het waren ook de 2 jaar dat ik aan de bundel schreef, waren ook de 2 jaar dat ik op de wachtlijst stond voor de genderzorg. Dus 2 jaar waarin ik vanuit systeem in de buitenwereld vastgelegd werd in eigen processen. En daar ook gewoon, dat was een hele zware periode. Echt een periode van lam gelegd zijn. En elke millimeter bevrijding moest bevochten worden. Maar tegelijkertijd vind ik het ook moeilijk om te zeggen dat ik blij ben dat het voorbij is en dat ik er niet meer aan wil denken, want zo zie ik het ook niet. Want ik ben ook, het heeft ook dit boek opgeleverd en het heeft me ook teruggeworpen om eigenlijk op een haast spirituele manier los van de fysieke wereld al alle mogelijke stappen die ik zou kunnen zetten, te zetten. Dat heeft me teruggeworpen op een bepaald diep uithoudingsvermogen, op een bepaald geloof dat het uiteindelijk toch anders zal worden. Ja, was niet leuk, maar ik wil ook die 2 jaar me niet laten afpakken, weet je. Het lastige van de genderzorg is dat het gewoon, heel veel dingen natuurlijk, maar van de wachtlijsten is dat het gewoon eigenlijk je leven op pauze zet voor jaren. En dat gelukkig leven dan ook eigenlijk soms onmogelijk kan voelen, jarenlang. Dus pakt het gewoon eigenlijk jaren van je leven af. En dat wil ik ze ook niet laten hebben. Dus ik weiger ook om die jaren dan in retrospectief als ongelukkig te bestempelen. Of als dat ik liever niet wilde dat ze er waren.
Ja. Mm-hmm. Ja, je leest geen recensies, zeg je. En ik wil er niet te veel aandacht aan besteden. Maar Rob Schouten noemt het geen strijdbare woke-poëzie, tot zijn opluchting haast.
Oh ja.
Ik vind het wel strijdbare woke-poëzie. Vanuit een bepaalde zachtheid en een kracht, maar er zit ook woede in, hè? Die woede, ja, waar je het nu over hebt.
Ja.
Was dat het moeilijkst om te schrijven?
Of? Nee, misschien juist wel bevrijdendst. Dat is een van die dingen die 2 jaar me dus wel heeft opgeleverd. Meer contact met woede. Ik moet dan bij die woede denken aan een interview met Johanna Hetva. Echt een van de beste schrijvers, kunstenaars die er nu is, vind ik. En hen schrijft in een interview of spreekt in een interview over de vraag wat crip rage zou kunnen zijn, of fem rage. Een boosheid die niet wordt ingezet om andere mensen te onderdrukken, maar iets anders doet. En voor mij is dat ook heel erg deze boosheid. Deze boosheid komt voort uit heel veel zachtheid. Dat is ook voor mij de enige manier waarop ik die boosheid zou kunnen beleven. Niet vanuit een soort van gevecht of klem, maar gewoon omdat ik mezelf de ruimte geef. En vanuit die zachtheid komt dat blijkbaar dan vrij. En dat vind ik eigenlijk heel mooi, omdat woede ook kracht is. En die kracht kom ik dan ineens tegen en die komt naar buiten. Dat is ook een het was niet moeilijk om te schrijven, omdat het heel erg vanzelf kwam. Maar het was wel iets waardoor ik wat wel als een bevalling voelde, denk ik.
Ja. Die kracht en zachtheid tegelijk, die vat je ook mooi in de cover. Wanneer vond de cover het boek?
Oh ja, ja zeker. Die zit ook inderdaad heel mooi in de cover van Janine Hendricks. Dat was een hele leuke samenwerking met haar. Wanneer was dat? Ik denk dat dat ergens in het voorjaar was dat ik met haar ging praten en dat vanuit het redacteur die ik toen had, Marijn Holderstelle, die heeft daar ook hele goede ideeën over gehad. Volgens mij was het ook uiteindelijk zijn idee om iets met dit beeld te gaan doen. Het is ook een beeld dat in de bundel voortkomt. En daar heeft gewoon Janine prachtig werk over gemaakt. Dat was een hele leuke samenwerking. En heel leuk om te praten over wanneer het dan precies zacht en tegelijkertijd duister, onheilspellend genoeg is. En wanneer het, omdat het ook een beeld is dat makkelijk cliché zou kunnen zijn. Maar dat is het voor mij totaal niet. Omdat het niet alleen zacht, maar ook onheimisch is.
Eens, ja. En zo'n een samenwerking met een uitgever. Hoe heb je dat ervaren? Heb je de ruimte gekregen?
Ja, de ruimte enorm. Daar ben ik eigenlijk, was ik best wel verrast door. Ik heb altijd mijn een beeld gehad van mijn eigen werk. Van dat, dat is moeilijk te plaatsen. Mensen weten niet zo goed wat ze ermee kunnen. Het is maar voor een heel beperkt publiek. Dus ik was altijd best wel een beetje huiverig voor die uitgeverswereld. Van ja, wat ik sta achter wat ik maak, maar wie wil het? Maar ik heb daar wel echt een thuis gevonden bij de bezige bij. Dat was echt een... vanaf het eerste gesprek dat ik daar had, voelde ik dat ze compleet snapten hoe ik wilde werken. Daar alle vertrouwen in hadden. Ook naar aanleiding van het chatboek, dat mijn manier van werken dat chatboek had opgeleverd. Eigenlijk zeiden ze, nou, jij wil dit doen, nou ga maar doen. En dat mocht ik compleet op mijn eigen manier ook invullen. En hele kleine dingen die voor mij heel belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld dat er geen genre in het contract hoefde te staan, dat er gewoon boek 1 stond, of in plaats waar dan normaal gewoon een werktitel of een roman of een dichtbundel zou staan. En het feit dat we geen deadline hanteerde. Of ja, er was een deadline, maar die was gewoon met potlood. En omdat er gewoon maar een datum in het contract moest staan, dat ik gewoon echt dat proces op mijn eigen manier, op mijn eigen tempo mocht doen. En dat zij daarin met me mee wilde bewegen. Ik heb daar heel veel vertrouwen gevoeld. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dat heeft ook, denk ik, gemaakt dat ik in hele korte tijd echt diep kon gaan. Want 2 jaar is uiteindelijk ook helemaal niet zo heel lang. Ik kon gewoon gelijk op de manier die ik wilde de diepte inspringen. En dat vind ik heel fijn.
Als je zo utopisch zou mogen nadenken over het boekenvak en waar je werk dan landt, wat kan beter of wat zou anders kunnen? Wat heeft vloeibaar werk nodig?
Ik denk dat uit heel veel verschillende onderdelen bestaat die ook niet alleen maar met het boekenvak te maken hebben. Dat gaat denk ik over daar zou jij vast ook gedachten over hebben, maar mensen die op een bepaalde manier gemarginaliseerd worden, niet gelijk vanuit dat aspect van hun identiteit benaderen. Dus ook niet dat werk vanuit dat aspect van de identiteit benaderen. Dat is al een heel belangrijk onderdeel wat eigenlijk nu consequent hartstikke fout gaat. Maar dat zit voor mij in een spanningsveld dat met zoveel verschillende factoren te maken heeft. Het is dan ook een vraag naar een utopie. Maar dat is in elk geval, als ik kijk naar mijn eigen werk in het boekenvak, zou dat het eerste zijn wat anders zou moeten.
Je bent naast schrijver ook activist voor heel veel zaken, voor klimaat, Palestina, transzorg. Hoe verhoudt de kaars en de beslotenheid van thuis zich tot de straat?
Oh, dat is een hele leuke vraag. En een vraag waar ik ook nog niet zo heel veel antwoord op heb. Maar ik vind het wel een hele belangrijke vraag waar ik de laatste tijd ook veel op zit te kauwen. Ergens voelt het voor mij alsof het activisme en het schrijven uit dezelfde bron voortkomt. Die zachtheid en die ruimte die ik voor mezelf weet te maken in dat schrijven, dat is natuurlijk een ruimte die op heel veel verschillende plekken in de wereld niet bestaat. Niet gerespecteerd wordt. Dus dat is natuurlijk iets waar ik dan ook met heel veel vuur voor wil vechten. Om dat concreet te maken, voor mij heeft het die zachte manier van schrijven ook alles te maken met een bepaald respect naar hoe ik als mens werk. In een artistiek onderzoek dat ik ooit heb gedaan onder begeleiding ook van Dennis, ben ik ooit op de metafoor gekomen van het voedselbos voor het schrijven. Dat is voor mij was een hele handige metafoor om te ontdekken hoe ik wilde schrijven, omdat ik zo zat te worstelen met enerzijds dat ambacht, je moet weten wat je doet als schrijver, of dat gevoel had ik dat ik zou moeten weten wat ik deed, en anderzijds een verlangen naar een bepaald organische taal, iets dat vloeit. Daar zat voor mij een hele grote spanning in. En in dat voedselbos vond ik eigenlijk daar heel veel antwoorden. Omdat daarin, nou ja, er wordt daadwerkelijk een ambacht beoefend. Mensen weten wat ze doen. Maar dat weten komt altijd voort uit de kennis van de natuur. Dus je bepaalt welke planten je waar neerzet vanuit wat daadwerkelijk effectief is voor die planten en voor het hele ecosysteem. Dus dat heeft te maken met een luisteren, met een bepaalde zachtheid. En dus ook met een bepaald respect, niet vanuit een voorbedacht plan handelen, maar vanuit een zachtheid en een luisteren naar wat er in het moment daadwerkelijk gebeurt in het systeem waar je deel van bent. Dus dan kan je niet anders, denk ik, dan als ik dat in schrijven belangrijk vind, om dat ook in bijvoorbeeld klimaat belangrijk te vinden. Als je daadwerkelijk met respect naar je omgeving zou kijken, zou je anders met het klimaat omgaan. Dus daar ontstaat al dat activisme. En tegelijkertijd is natuurlijk het schrijven iets heel intiems en iets heel kleins. En het is poëzie, dus wie gaat dat lezen? Het heeft wel. Ik heb het idee dat het soms wel een ander effect heeft in de wereld, zo'n poëziebundel of een demonstratie. Maar ik zou wel willen zeggen dat het allebei een belangrijk effect is.
Je bent docent bij de Creative Writing opleiding.
Ja.
Dus je leidt jonge schrijvers op of je ontwikkelt hen mede. Wat zou je hen meegeven na dit schrijven?
Ik denk dat het belangrijkste dat ik mee zou willen geven is dat het dat schrijven leuk en zacht kan zijn. Dat je er zo'n beeld van kunstenaarschap dat je moet lijden voor wat je maakt of überhaupt hard moet werken om ergens te komen. Voor mij is dus zacht werken veel belangrijker dan hard werken. En ik denk dat luisteren, waar ik het net over had, dat hangt er natuurlijk ook heel erg mee samen. Dat iets is dat ik altijd heel graag probeer mee te geven. Hoe kan je dat luisteren in je proces vormgeven? En hoe kan je een proces voor jezelf maken dat waarin je met een zachtheid kijkt naar hoe jij wil schrijven en wat goed voor je werkt? Dat vind ik altijd hele leuke vragen om met studenten over te sparren.
Hanna Chris, ik heb me heel veel plezier naar je geluisterd.
Ja, ik vond het heel leuk om met jou te praten.
Ja. Begrijp je de schroom? We blijven eigenlijk heel ver weg, misschien net van het werk. Dat is ergens ook jammer.
Ja, ik weet niet of we er ver weg van blijven, hoor. Maar we hebben het denk ik over heel veel lagen onder en om het boek heen. Maar ja, je had het ook in die schroom ook over dat het, begreep ik het goed, dat je met die schroom ook bedoelde dat het voor jou ook dichtbij komt? Of,
Zeker.
Ja.
Ja. Dan maakt het des te moeilijker om. Ik zou heel veel andere soorten gesprekken mee kunnen hebben. Ook een,
ja.
Waarbij ik bijna op zijn Frits Spits zou zeggen, oh, hoe heb jij dat gevoeld? Of wat bedoel jij daarmee? Want ik, op die manier. Ja.
Ja. Ja, precies. Maar dat kunnen we dan gewoon alsnog een keertje met een wijntje doen, in plaats van op een podcast waar iedereen naar luistert.
Precies. En we steken een kaars aan.
Ja.
Heel veel dank, Hanna Chris Lohmans.
Ja, bedankt.
Thank you.
Bedankt voor het luisteren naar Radio Debuut. Deze aflevering is opgenomen ter gelegenheid van Nieuwe Types, de Industriedag voor literair makers en professionals, die op 10 november 2023 plaatsvindt in Theater aan de Rijn in Arnhem. Kijk voor meer informatie in de show notes en op nieuwetypes.nl.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.